We openen Gods woord vandaag in het boek Ezechiël. Dat moeilijke en onbekende boek Ezechiël. De rabbijnen zeiden zelfs tegen hun leerlingen, sommige rabbijnen. Nou, dat kan je pas gaan lezen als je 30 bent. Nou, ik wil alle mensen onder de 30 toch vragen om te blijven zitten. En laten we met elkaar luisteren naar Gods woord in Ezechiël. En ik wil beginnen met een aantal versen uit Ezechiël 40. En dan de eerste vier versen en dan Ezechiël 43. Van 1 tot 12. Maar eerst Ezechiël 40. En daar lezen we dan: in het 25ste jaar van onze ballingschap, in de aanvang van het jaar, op de 10e der maand, in het 14e jaar, nadat de stad was gevallen, op diezelfde dag, was de hand des Heeren op mij. En hij bracht mij daarheen. In gezichten Gods bracht hij mij naar het land van Israël en zette mij neer op een zeer hoge berg. Daarop was iets als een stad gebouwd aan de zuidzijde. Toen hij mij daarheen gebracht had, zie, daar bevond zich een man die eruit zag als was hij van koper, met een linnen snoer en een meetroede in zijn hand. Hij stond in de poort. De man sprak tot mij: mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren en richt uw opmerkzaamheid op alles wat ik u zal laten zien. Want opdat ik u dit zou laten zien, zijt gij hierheen gebracht. Verkondig alles wat gij ziet, zien zult, aan het huis Israëls. Tot zover uit hoofdstuk 40. En dan verder in hoofdstuk 43. De eerste 12 versen daarvan. Toen leidde hij mij naar de poort. Het was de poort die gericht was naar het oosten. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. Het gezicht dat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. En het waren gezichten als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Ik viel op mijn aangezicht. En de heerlijkheid des Heeren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heeren vervulde het huis. Toen hoorde ik hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond. En hij zeide tot mij: mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. Het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij nog hun koningen met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood. Doordat zij hun drempel naast mijn drempel gezet hadden en hun deurpost naast mijn deurpost, zodat alleen de muur tussen mij en hen was, verontreinigden zij mijn heilige naam met de gruwelen die zij bedreven. En daarom verteerde ik hen in mijn toorn. Nu zullen zij hun ontucht en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik onder hen wonen kan tot in eeuwigheid. Gij nu, mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel, opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden. En laten zij het model nameten. En als zij zich schamen over alles wat zij bedreven hebben, maak hun dan bekend de vorm van de tempel en zijn inrichting, zijn uitgangen en zijn ingangen, al zijn vormen en al zijn voorschriften, al zijn vormen en zijn wetten en al zijn wetten. En schrijf die op voor hun ogen, opdat zij al de vormen en voorschriften ervan nauwgezet ten uitvoer brengen. Dit is de wet voor het huis, Op de top van de berg zal zijn hele gebied aan alle kanten allerheiligst zijn. Zie, dit is de wet voor het huis. Tot zover het woord van God. Gemeente, vrienden, wat ook de uitkomst zal mogen zijn van de besprekingen nu tussen Israël en de Palestijnen. Wat de uitkomst daarvan ook is, er komt een nieuwe tempel. Er komt een nieuwe tempel, niet op grond van realistische verwachtingen van de uitkomst van een politiek proces, maar op grond van het woord van God, zoals we dat vanmorgen gelezen hebben uit de profetie van Ezechiël. De laatste 8 hoofdstukken, maar liefst 8 hoofdstukken uit Ezechiël gaan over de nieuwe tempel in het herstelde land. In de adventstijd, u weet dat misschien wel niet meer, hebben we al eerder stilgestaan bij dit onbekende profetische Bijbelboek. Toen ging het over de komende koning, over het verenigde Israël en Juda. Nu willen we luisteren naar de profetie aangaande de nieuwe tempel. Een klein stukje daarvan hebben we gelezen. Ezechiël de profeet, zijn naam betekent God geeft kracht of God geven kracht. Hij kwam uit een priestergeslacht. Er staat, hij is de zoon van Buzis. In een Joodse traditie wordt gezegd, hij is de zoon van Jeremia. Dat vinden we verder in de Bijbel zelf niet terug. En hij vertelt over zichzelf, over iets over zijn geschiedenis. In het begin van hoofdstuk 40 grijpt hij daar nog even op terug. Hij heeft het over het 25e jaar van onze ballingschap. Ezechiël was een van de ballingen die ooit door koning Nebukadnezar naar Babel werd weggevoerd. Dat is in verschillende groepen gegaan. Ezechiël, toen nog waarschijnlijk een jonge man van ongeveer 25, die ging met een groep met koning Jojakin in het jaar 597 voor Christus. Later zijn er nog groepen gegaan vanuit Jeruzalem, vanuit Juda, naar Babel. En hij spreekt dus, dat was in het 25e jaar. En hij spreekt nog over het 14e jaar nadat de stad gevallen was. Nou, in 586 is toen Jeruzalem gevallen, verwoest en ook de tempel verwoest door de troepen van Nebukadnezar. Toen was Ezechiël al lang in Babel en daar krijgt hij zijn profetie en daar profiteert hij. Terwijl hij is een jongere tijdgenoot van Jeremia, die zit dan in Jeruzalem en daar profiteert hij over, zeg maar, de wegvoering naar Babel, het oordeel over het volk. Maar ook over de toekomst. Hoofdstuk 40, vers 1. Je moet altijd heel goed lezen wat er staat. Hij zegt, het 25e jaar van onze ballingschap, in de aanvang van het jaar staat er, de kop van het jaar kun je ook vertalen, Rosh Hashanah, dat is het nieuwjaar, het Joods nieuwjaar, dat wordt gevierd, zo in september ongeveer is dat. De maand Tishri, en dat is de maand, en dan staat er, op de 10e der maand, dat is ook belangrijk om te zien, de 10e van die maand is namelijk de heiligste dag uit voor het volk van Israël, dat is de grote verzoendag. En het is heel opmerkelijk, Ezechiël krijgt deze profetie, deze geweldige profetie over de nieuwe tempel, op de grote verzoendag, de heiligste dag van schuldbelijdenis, van inkeer, van vergeving en verzoening. Het is al een belangrijke boodschap. We kunnen pas spreken over Gods toekomst. Gods toekomst, ook de nieuwe tempel is pas mogelijk door verzoening, door vergeving. En we weten die verzoening die teweeg tot stand gebracht is. Door die grote David, Door de lijdende knecht, door de Heer Jezus, is die verzoening tot stand gebracht. Waar de verzoendag naar verwijst, de grote verzoendag. En daardoor is zijn rijk, zijn nieuwe tempel, mogelijk. De tiende dag van de maand krijgt Ezechiël deze profetie. Ja, hij krijgt de profetie. Lees maar in het eerste vers. De hand des Heren was op mij. En hij bracht mij daarheen. Het is niet zo dat Ezechiël dacht van, nou, laten we onze fantasie eens even de vrije loop. En we gaan eens wat bemoedigend schrijven voor die arme Judeërs die daar in Babel zitten. Nee, de hand des Heren was op mij. Hij wordt in zijn kraag gegrepen. Hij wordt in gezichten gebracht naar het land van Israël, staat er. En hij zette mij neer op een zeer hoge berg. En dat was iets als een stad gebouwd aan de zuidzijde. En er is heel veel te zeggen over die locatie, dat gaan we nu niet doen. Maar toen de Heere mij daarheen gebracht had, daar bevond zich een man die eruit zag als was hij van koper, met een linnen snoer en met een meetroede in zijn hand. Hij stond in de poort. Dat is een engel, zeggen sommige uitleggers. Een bovenaards wezen. Matthew Henry zegt, dat is de Heer Jezus zelf. En die staat daar met een meetroede in zijn hand. En die spreekt tot mij. De man sprak tot mij, mensenkind, zie met uw ogen en hoor met uw oren. Richt uw opmerkzaamheid op alles wat ik u zal laten zien. Want opdat ik u dit zou laten zien, zijt gij hierheen gebracht. Hij krijgt geweldige dingen te zien. En er staat bij, verkondig alles wat gij ziet aan het huis van Israël. Hij moet het verkondigen. Hij moet het niet voor zichzelf houden. Hij moet het verkondigen, de profeet. En dan volgt in de volgende hoofdstukken beschrijving, een indrukwekkende beschrijving van de nieuwe tempel. Met grote precisie worden de maten weergegeven, zoals die door de man met de meetroede worden opgemeten. Er is sprake van 2 keer 3 poorten, poorten van de buitenste voorhof, aan het noorden, aan het oosten, aan het zuiden. En poorten van de binnenste voorhof, ook weer noord, oost, zuid, niet aan de westkant. We lezen van priestervertrekken, van ruimte met tafels waarop de offers moeten worden gereed gemaakt. We lezen over het heilige en over het heilige der heiligen en ook over het altaar voor de brandoffers. In de nieuwe tempel worden ook weer offers gebracht. Dat verbaast u misschien. Dat had u misschien niet gedacht. Het offer van de Heer Jezus op Golgotha. Worden daarna nog weer offers gebracht. Maar als we denken zoals de offers in het Oude Testament. Volgens Leviticus. Worden gebracht en we zeggen, die wijzen heen naar dat offer. Zo goed kunnen die offers in de nieuwe tempel terugwijzen naar dat ene volmaakte offer. Zoals wij elke eerste zondag van de maand het avondmaal vieren, dat terugwijst. Zo ook met deze offers. En het staat er, we kunnen er niet omheen. Er worden weer offers gebracht. De tempel, zoals het Ezechiël die heeft beschreven, is er nooit geweest. Is er nog niet geweest. De eerste tempel, u weet, die is gebouwd door Salomo. En die is verwoest in het jaar 586 door Nebukadnezar. Een tweede tempel is gebouwd na de terugkeer van de ballingen uit Babel onder Zerubabel en Jezua. Zerubabel is de stadhouder en Jezua de priester. En die tweede tempel is later sterk verfraaid door Herodes. Spreekt men ook wel van de tempel van Herodes, maar die is verwoest door de Romeinen in het jaar 70 van onze jaartelling. En dat is ook niet de tempel geweest waar Ezechiël over profeteerde. Want die zal er zijn voor eeuwig, staat er. Hij spreekt over een tempel die ook met een veel grotere omvang dan die van Salomo. Mensen hebben het allemaal precies getekend en berekend. U kunt er van alles over vinden. Hij spreekt over de tempel van de toekomst. De tempel in het koninkrijk van God. De tempel in het duizendjarig vrederijk. En het hoogtepunt van het visioen over de tempel, u moet het maar lezen, het is ontzettend boeiend. Misschien wel heel onbekend voor ons. Het hoogtepunt van dat visioen over de tempel is de terugkeer van de Here, van de heerlijkheid van de Here, tot zijn nieuwe tempel. En dat hebben we vanmorgen gelezen uit hoofdstuk 43. En daar willen we wat meer bij stilstaan. Een ontzagwekkende gebeurtenis. Hoofdstuk 43, vers 1. Toen leidde hij mij naar de poort. Hij, dat is de man met de meetroede. De poort die gericht was op het oosten. En dan vers 2. En zie, de heerlijkheid van de God van Israël kwam uit oostelijke richting. Er was een geluid als het gedruis van vele wateren. En de aarde straalde vanwege zijn heerlijkheid. De heerlijkheid van de Here begeeft zich vanuit het oosten naar de tempel van de Here. Weet u nog wel, in de tijd de tabernakel in de woestijn. De tabernakel werd ingewijd met de komst van de heerlijkheid van de Here. Dat was de eerste heiligdom voor Israël, de tabernakel. Exodus 40, vers 34 staat: en de wolk bedekte de tent der samenkomst en de heerlijkheid van de Here vervulde de tabernakel. Dat was het eerste heiligdom, vervuld met de heerlijkheid van de Here. En ook de eerste tempel, de tempel van Salomo. 1 Koningen 8 leest u daarover, vers 10 en 11. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten kwamen, vulde een wolk het huis des Heren, zodat de priesters vanwege de wolk niet konden blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid des Heren had het huis des Heren vervuld. Opmerkelijk, als we lezen over die tweede tempel van Zerubabel en van Jezua, van Herodes, zo u wil, daar wordt niet gesproken over een vervulling met de heerlijkheid van de God van Israël. Zoals dat wel aan de orde was bij de tabernakel en bij de eerste tempel. Maar hier, in het visioen van Ezechiël, ziet hij de heerlijkheid van de God van Israël komen uit het oosten. En wat ziet hij dan? Het gezicht, vers 3, dat ik zag was als het gezicht dat ik gezien had toen hij kwam om de stad te vernielen. En het waren gezichten als ik het gezien had, als het gezicht dat ik gezien had bij de rivier de Kebar. Hij heeft iets gezien, een onvoorstelbare verschijning. Hij heeft hem 2 maal eerder gezien, Ezechiël. Bij de aankondiging van de verwoesting van Jeruzalem in hoofdstuk 10. En veel eerder, toen hij geroepen werd als profeet. U vindt dat in hoofdstuk 1 van Ezechiël. Toen heeft hij die verschijning gezien van de heerlijkheid des Heren. En daar wijst hij naar terug. Het was zoals hij zegt, toen hij kwam om de stad te vernielen. En ook toen ik stond bij de rivier de Kebar. Dat is het roepingsvisioen van Ezechiël in hoofdstuk 1. Moet u maar eens heel goed nalezen. Het is bijna niet samen te vatten. Overweldigend wat hij ziet. 4 cherubs, hemelwezens, met aangezichten van een mens, een leeuw, een rund en een arend. Ze hebben vleugels. Ze zijn onderling verbonden in een soort vierkant. Ze zijn voorzien van raderen, 4 raderen, wielen. Ze kunnen zich alle kanten op begeven. En er staat bij gedreven door de geest. En boven de 4 cherubs ziet hij dan een uitspansel. En daarboven iets wat de vorm heeft van een troon. En daarboven een gedaante die eruit ziet als een mens. Hij ziet een schittering als van metaal. Hij ziet vuur. Hij ziet een omhullende glans als een regenboog. Het is gewoon nog niet samen te vatten. Het is ontzagwekkend, die verschijning van de heerlijkheid van de Heer. En daar staat daarom ook bij, vers 3, ik viel op mijn aangezicht. Het kan hem alleen maar vervullen met de diepste eerbied. Het is ontzagwekkend, onvoorstelbaar. Laten we zo buigen voor de heerlijkheid van onze Heer. Net als Ezechiël, als we voor zijn aangezicht staan, in ons gebed, in ons leven. De heerlijkheid van de Heere ziet hij. En die ziet hij terugkeren in het visioen. Terugkeren naar de tempel, de nieuwe tempel. En dat is even wat als we het boek Ezechiël verder bestuderen. We zien namelijk, het is inderdaad een terugkeer. Het is een terugkeer, want in Ezechiël 8 lezen we over de vreselijke dingen die Ezechiël moet zien in de tijd dat hij leeft. Ezechiël 8 wordt hij weer in een visioen naar Jeruzalem gevoerd. We kijken even terug. Ik ga het niet opzoeken hier en lezen, maar probeer het samen te vatten. Dan ziet Ezechiël wat er in Jeruzalem gebeurt als hij in Babel zit. Maar er zitten nog veel Judeërs in Jeruzalem. En dan ziet hij verschrikkelijke dingen, wat daar in de tempel gebeurt. Hij ziet een afgodsbeeld dat vereerd wordt. Hij ziet op de muren afbeeldingen van dieren, van afgoden. En de 70 mannen van de oudsten van Israël die daar voor reukwerk aansteken. Hij ziet vrouwen die wenen om Tammuz, een Babylonische vruchtbaarheidsgodin of god. En hij ziet 25 mannen die met de rug naar de tempel de zon vereren. Dat ziet hij allemaal gebeuren daar, hoofdstuk 8 en volgende in de tempel van Jeruzalem. Als hij de eerste keer wordt weggevoerd in een visioen naar Jeruzalem. En als hij dan verder gaat, dan ziet hij in dat eerste visioen dat de heerlijkheid van de Heere, de God van Israël, de tempel verlaat. Hoofdstuk 10, vers 4. Eerst naar de drempel, dan naar de oostpoort en tenslotte naar de Olijfberg, ten oosten van de stad. Het was zo erg geworden in Jeruzalem dat het met het volk van God, dat de Heere niet meer onder hen kon wonen in zijn tempel. En daarna, zo weten we, wordt de tempel verwoest door Nebukadnezar. Maar dat is niet het einde. Dat is niet einde verhaal. 19 jaar nadat hij dat eerste tempelvisioen heeft ontvangen, als hij ziet hoe vreselijk het is, krijgt hij dit visioen over de nieuwe tempel, wat we vanmorgen hebben gelezen. Een geweldige boodschap. Vers 4, hoofdstuk 43. En de heerlijkheid des Heren ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij en bracht mij naar de binnenste voorhof. En zie, de heerlijkheid des Heren vervulde het huis. De heerlijkheid van de Heren vervulde het huis. De heerlijkheid van de Heren komt terug in het heiligdom om te wonen onder zijn volk. Wat een geweldig visioen, wat een geweldige profetie, wat een geweldige boodschap. En dan zien we dat de Heren zelf gaat spreken tot Ezechiël. Eerst was die man met dat meetsnoer die tot hem sprak, maar hier, vers 6, zien we dat de Heren zelf spreekt tot Ezechiël. Toen hoorde ik hem uit de tempel tot mij spreken, terwijl de man naast mij stond. Duidelijk dat onderscheid. De Heere spreekt en die man zwijgt. En hij zeide tot mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats mijner voetzolen, waar ik wonen zal onder de Israëlieten, tot in eeuwigheid. Dat zegt de Heere tegen hem. Dit is de plaats van zijn troon Hij is de Allerhoogste, hij regeert. Dit is de plaats van zijn voetzolen. Hier kiest hij vaste voet. Voor eeuwig. De heerlijkheid des Heren zal de tempel niet meer verlaten. Hij zal voor eeuwig onder zijn volk, de Israëlieten, wonen. De Heer heeft daar zijn troon. Er zijn geen afgoden meer die vereerd zullen worden. Als je nu komt in Jeruzalem, bij de westelijke muur in Jeruzalem, ook wel klaagmuur genoemd. Dus voor degene die, van u die daar geweest zijn, daarvoor is dat plein. En de klaagmuur, die westelijke muur, dat is een laatste restant, zeg maar, van de tempel van Herodes, van die tweede tempel. En het is de meest heilige plaats ook voor de Joden. Die komen daar bijvoorbeeld aan het eind van de Sabbat om te bidden, om te zingen, om te dansen. En als dat nu zo is, als je dat meemaakt, en dan schalt daar overheen de gebedsoproep van de moskee die op de tempelberg ligt, met luidsprekers, terwijl beneden gebeden en gedanst wordt tot eer van de God van Israël, daar overheen wordt de naam van Allah uitgeroepen. Nou, in de toekomst zal dat niet meer zo zijn. In de toekomst zal dat niet meer zo zijn. Want in de toekomst zal het zijn zoals in Zacharia 14 vers 9 staat. De Heere zal koning zijn over de hele aarde. En te dien dagen zal de Heere de enige zijn. En zijn naam zal de enige zijn. Wat zal dat heerlijk zijn. We leven in een tijd dat we al blij mogen zijn als we de vrijheid hebben om de naam van de levende God, de God van Israël, en zijn Zoon Jezus Christus, de Messias, kunnen belijden naast al die andere namen die beleden en genoemd worden en aangeroepen. We mogen wel blij zijn als we die vrijheid nog hebben om ook de levende God te noemen en te eren. Maar in de toekomst zal de Heere voor eeuwig wonen in zijn tempel. En zijn naam zal de enige zijn. En zoals Jesaja zegt, zullen alle volken toestromen. En vele naties zullen optrekken en zeggen: komt, laten we opgaan naar de berg des Heren. Naar het huis, er wordt ook over de tempel gesproken, naar het huis van de God Jacobs. Opdat hij ons leren aangaande zijn wegen. En opdat wij zijn paden bewandelen. Heren, maak mij uw wegen bekend. Jesaja 2 vers 3. Zijn naam zal de enige zijn. De Heere komt weer aan de eer die hem en hem alleen toekomt. Zijn naam zal niet meer verontreinigd worden. Wat moet dat geweldig zijn. We denken wel eens, in het Koninkrijk van God gaat het om ons geluk, om onze vrede, om ons heil. En dat is ook zo, maar het gaat bovenal in de allereerste plaats om het herstel van de eer van God. Hij alleen mag eer ontvangen en zal eer ontvangen. We maken mee in onze tijd dat zijn naam dagelijks wordt gelasterd. Hij wordt belachelijk gemaakt in de media. Zijn bestaan wordt glashard ontkend, ook door predikanten. Zijn heilige wet wordt veracht met steun en instemming van onze overheid. Doet ons dat nog wat? Raakt het ons nog? Tot in het diepste van ons binnenste. Het woord van God verkondigt ons. Er komt een eind aan. Er breekt een dag aan dat zijn heilige naam niet meer verontreinigd zal worden. We hebben gelezen hoe dit in de tijd in Jeruzalem gebeurde. Door de koning en het volk van Israël. De Heere die hier zelf spreekt in hoofdstuk 43 tot Ezechiël, die noemt dat nog en roept dat in herinnering. Halverwege vers 7. Ik zal wonen, hij zegt, onder de Israëlieten tot in eeuwigheid. En het huis Israëls zal mijn heilige naam niet meer verontreinigen. Zij nog hun koningen met hun ontucht en met de lijken van hun koningen na hun dood. En doordat zij hun drempel naast mijn drempel gezet hadden. Zij verontreinigden de tempel met hun ontucht, staat er. Dat is een aanduiding van het achternalopen van andere goden. We hebben het net genoemd, uit Ezechiël 8 wordt dat genoemd. Afgoderij, het vereren van iets of iemand in de plaats van de levende God, de God van Israël. Dat kan zijn een denkbeeld, een verslaving, maar ook nog in onze dagen heel gewoon, zoals in die tijd, een poppetje, een houten beeldje. We waren in Frankrijk op vakantie in een of ander kapelletje. Dat was Notre-Dame du Chêne, de Onze Lieve Vrouwen van de Eik. En dat was een beeldje van een Madonna met kind. Gevonden, miraculeus, in een eik. En er stond bij een bordje: dit beeldje heeft ons dorp beschermd tegen de cholera en tegen weet ik wat niet allemaal. Afgoderij. Maar op allerlei vormen. Allerlei manieren. De verontreiniging van de heilige naam van God vond in Israël ook plaats, en dat is een beetje moeilijk gedeeld uit onze tekst, met de lijken van hun koningen. Na hun dood, er wordt wel gedacht, die werden heel dicht bij de tempel begraven. Het waren misschien koningen die zich aan afgoderij hadden schuldig gemaakt. Gedacht wordt wel ook aan heidense dodenoffers die werden gebracht. In ieder geval lijken in de tempel, dat betekent verontreiniging voor de priesters die daar dienst moesten doen. Die mochten niet in aanraking komen met doden. Maar die verontreiniging zal ook verdwijnen. En er staat bij, ze verontreinigden zijn naam ook doordat zij hun drempel, vers 8, naast mijn drempel gezet hadden. En hun deurpost naast mijn deurpost, zodat alleen de muur tussen mij en hen was. Verontreinigden zij mijn heilige naam met de gruwelen die zij bedreven. Dat kan erop duiden dat zeg maar de zonde van het paleis, dat vlak bij de tempel stond in de tijd van Salomo, zomaar overstroomde naar het heiligdom. Of dat ze zeiden, nou, de eerbied voor God was verdwenen. God, een beetje als de buurman zagen. De deur van next door, naast de deur, naast de drempel. Naast hun drempel, mijn drempel. Hun drempel naast mijn drempel. Hun deurpost naast mijn deurpost. God kreeg niet de eer die hem en hem alleen de hoogheilige toekomt. Er was geen onderscheid meer tussen het heilige en het onheilige. Maar verkondigt de tekst van morgen, deze verontreiniging zal worden weggenomen. De dag breekt aan dat de Heere weer onder zijn volk kan wonen. In de nieuwe tempel, tot in eeuwigheid, vers 9. Nu zullen zij hun ontucht en de lijken van hun koningen ver van mij houden, zodat ik onder hen wonen kan, tot in eeuwigheid. Ezechiël moest de boodschap niet voor zichzelf houden, het visioen. We hebben het gelezen aan het begin. Hij moest het verkondigen aan het volk van Israël. Want de boodschap over de toekomst heeft betekenis voor vandaag. De Judeërs in Babel moesten het horen. Om bemoedigd te worden, maar ook om vermaand te worden. Vers 10. Gij mensenkind, vertel het huis Israëls van de tempel. Opdat zij zich schamen over hun ongerechtigheden. Het moet allereerst brengen tot inkeer, tot schaamte over de ongerechtigheid, over de verontreiniging waar ze zich aan hadden schuldig gemaakt. Het visioen van de nieuwe tempel moet laten zien dat het onmogelijk is te blijven bestaan voor het aangezicht van de heilige God met al die onreinheid. Ook een les voor ons. Als we denken dat die dag er komt, dat er een einde komt aan de verontreiniging van de naam van de Heer op deze aarde. Als zijn heerlijkheid weer zal wonen in zijn tempel, dan moet ons dat tot inkeer brengen. Tot schaamte. Over al die keren dat wij de naam van onze Heer hebben besmeurd door onze zonde, onze afgoderij, onze zelfzucht, ons gebrek aan eerbied voor zijn heiligheid. De gemeente van Jezus Christus is wat dat betreft geen haar beter dan het volk van Juda waar Ezechiël over schrijft. In het licht van de toekomst komt de duisternis van ons leven aan de dag. En één keer moet ons brengen tot gehoorzaamheid, tot een leven in overeenstemming met Gods heiligheid, zoals geopenbaard in de nieuwe tempel. Zoals Petrus de gemeente oproept tot een heilige wandel in Gods vrucht, vol verwachting u spoedende naar de dag Gods. 2 Petrus 3 vers 11. De boodschap over de toekomst heeft consequenties voor het leven van vandaag. Tenslotte, ook nog op een andere manier. Ezechiël, we hebben het begrepen, ontvangt de profetie over de nieuwe tempel op een dieptepunt in de geschiedenis van Gods volk. De 10 stammen, het Noordrijk van Israël, was al zo'n 150 jaar eerder weggevoerd door de Assyriërs. Nu is ook het tweestammenrijk, het volk van Juda, weggevoerd naar Babel. De stad van Jeruzalem is verwoest. De tempel is verwoest. Er is geen vorst meer uit het huis van David op de troon. En in die diepste nood, in die grote nood, ontvangt Ezechiël van de Heere het visioen van de nieuwe tempel. Iets wat, gelet op de omstandigheden van Gods volk, volstrekt ondenkbaar is. Er is geen idee kunnen ze krijgen als ze om zich heen kijken dat dat ooit zal gebeuren. En toch, in die omstandigheden, komt die profetie. De profetie, en dat hele boek van Ezechiël, de profetie over het herstel van Israël. Over Israël en Juda die weer bijeengevoegd worden. Over de grote koning van Israël, de zoon van David, die voor altijd koning over hen zal zijn. De Messias, Jezus, waar we met kerst of met advint over gesproken hebben. En dan ook die geweldige profetie over de nieuwe tempel. Te midden van de nood komt die boodschap. Een boodschap van hoop. Wat een genadige en wat een machtige God mogen wij aanbidden. Wat een bemoediging zal het geweest zijn al voor de Judeërs daar, voor de Joden daar in Babel. Wat een bemoediging is dat voor het volk van Israël, dat ook steeds nu in de benauwdheid is. Elke dag lezen we erover in onze krant. Er is hoop. Er is hoop voor de toekomst. Wat een bemoediging is dat ook voor de gemeente van Jezus Christus, die door het geloof in hem bij de God van Israël mag behoren. Ook de toestand van de gemeente wijst allesbehalve op een heerlijke toekomst. Van buitenaf verdrukking, verachting, vervolging op zoveel plaatsen. Maar vergeet ook niet van binnenuit dwaling, wereldgelijkvormigheid, afval, onheiligheid. Niets dat wijst op het komende koninkrijk. Maar ook de gemeente mag leven uit de hoop. Uit de hoop op Gods grote toekomst. Daarom kunnen we het volhouden. Zijn beloften zijn vast en zeker in Christus Jezus. De dag zal aanbreken dat alle onreinheid, alle onheiligheid, alle verontreiniging van Gods naam voorbij zal zijn. Dan zal zijn naam de enige zijn. Dan zal zijn heerlijkheid de nieuwe tempel vervullen. Wat zeg ik? Ja, dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Heren. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Op de top van de berg, het laatste vers dat we gelezen hebben vanmorgen, zal zijn gehele gebied aan alle kanten allerheiligst zijn. Amen.